Je luistert naar een nieuwe aflevering van De Linkse Revolte, de podcast waarin we verkennen hoe links de politieke beweging van Nederland wordt. En ik zit hier vandaag met Noortje en met onze gast van vandaag, Michiel Servaas, voormalig Tweede Kamerlid namens de PvdA en sinds 2018 directeur van Oxfam Novib. En met hem gaan we vandaag in gesprek over de oorlog tussen Israël en Hamas, de crisis in Gaza en de ontwikkelingen in Libanon. Welkom, Michiel. We don't believe you. Because we the people are still here in the rear, yo, we don't need. Wil je nou meepraten over deze aflevering? Dat kan op vriendvandeshow.nl/delinksrevolte. En je kunt daar ook vriend worden en ons een kleine donatie geven. Maar dat hoeft natuurlijk niet. En je kunt ons volgen op YouTube, Instagram en TikTok. Noortje.
Ja, daar gaan we. Super fijn dat je er bent. En ook dat je tijd hebt vrijgemaakt. Want ik kan me voorstellen dat je een ontzettend druk schema hebt. Vooral sinds 7 oktober vorig jaar. Ook wel de aanleiding waarom wij nu met jou hier in gesprek willen zijn. Maar voordat we daarop inzoomen, eerst even iets meer over Oxfam Novib. Want niet iedere luisteraar kent de club misschien of weet precies wat jullie doen. Ik bedoel, misschien kennen de meesten de naam wel. Maar vertel eens in het kort, waar staan jullie voor en wat doen jullie?
Ja, oh, dat is altijd zo moeilijk eigenlijk.
Ja, en dan ook in een notendop.
Ja, precies. Want veel mensen kennen ons als hulporganisatie, echt voor humanitaire hulp, of als ontwikkelingsorganisatie, dus meer gericht op de lange termijn ontwikkeling. Vooral overigens door achter mensen te gaan staan die ontwikkeling mogelijk maken. Dus niet meer dat ouderwetse beeld van we gaan het vanuit hier eens eventjes doen. Maar wij hebben een paar jaar geleden eigenlijk voor onszelf een soort toekomstvisie geschreven. En toen waren we eigenlijk met beide begrippen best wel ongelukkig. Omdat we ze zo ouderwets eigenlijk en eendimensionaal vonden. Dus toen hebben we onszelf, weliswaar in het Engels, een platform voor internationale sociale rechtvaardigheid genoemd. Mm. En dat geeft misschien ook wel een beetje de breedte aan van het werk waar we op inzetten. Dus wij strijden voor gelijkheid. En dat is dan zowel op sociaal-economisch gebied, maar kan ook over vrouwenrechten, over LHBTI gaan. Of mensen in kwetsbare situaties door klimaatverandering of door oorlog en conflict. En we maken onderdeel uit van de Oxfam-familie, internationaal. Grote internationale NGO die actief is in 80, 90 landen in de wereld.
Zoveel, wauw.
Ja.
Ja. En je bent sinds 2018 directeur. In hoeverre is jouw werk veranderd tussen 2018 en vorig jaar, 7 oktober, en nu?
Nou, ja, tuurlijk is het veranderd. Hè. Het afgelopen jaar heeft heel veel in het teken daarvan gestaan. Omdat het daar vreselijk is. Overigens is ook het kantoor in Palestina van Oxfam valt onder de directe verantwoordelijkheid eigenlijk van Oxfam Novib. Dus de medewerkers daar zijn ook onze medewerkers. Dus het brengt ook een grotere persoonlijke verantwoordelijkheid.
Ja, gewoon collega's.
Zijn gewoon collega's, ja, zo is het. Ja. Dat heeft grote invloed gehad. Het is natuurlijk niet de eerste grote crisis. We hebben ook eerder het omverlopen van Kabul in Afghanistan gehad. Toen moesten we ons hele kantoor daar ontruimen van de ene op de andere dag. Dus helaas zijn we wel gewend aan crisis, maar ja, dit is natuurlijk wel een hele grote.
Ja. Kun je schetsen hoeveel mensen werken op het kantoor daar en wat doen zij zeg maar een beetje in een week of dagelijks?
Ja, we hebben eigenlijk, dus het kantoor noemen we bezet Palestijns gebied en Israël. Dus we zijn eigenlijk aan alle kanten van het conflict actief. Drie kantoren, eentje in Jeruzalem, eentje in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever en eentje in Gaza. Die mensen zijn vooral gericht in Gaza en op de Westbank in het ondersteunen van mensen om te overleven. Daar komt het eigenlijk op neer. In Israël richten we ons vooral op het ondersteunen van kritische mensenrechtenorganisaties in het land zelf. Die het ook steeds moeilijker hebben en onder grote druk staan. In Gaza is natuurlijk alles veranderd sinds 7 oktober. Letterlijk die dag moest het kantoor dicht. Omdat het te gevaarlijk was voor mensen om daar te blijven. En niet heel veel laat zijn eigenlijk alle medewerkers die in Gaza stad zo'n beetje woonden ook zelf gevlucht, hun huizen kwijtgeraakt. Nou ja, sindsdien on the run eigenlijk. Ja. En desondanks proberen ze humanitaire hulp te blijven geven. Ja. En dat doen we deels zelf met voedselpakketten, et cetera, die we binnen proberen te brengen. Dat is verschrikkelijk moeilijk. En deels door het ondersteunen wederom van lokale partnerorganisaties. Dat zijn er een stuk of 20 in Gaza. En nou ja, het is overleven en helpen overleven. Daar komt het kort gezegd op neer.
En ben je daar ook geweest onlangs?
Nou, niet onlangs natuurlijk. Nee. Dat wordt toch te gevaarlijk geacht. Ja. Dus we brengen wel af en toe mensen van buiten in. Van ons mondiale humanitaire team brengen we versterkingen in om de operatie daar te versterken. Maar dat is natuurlijk al verschrikkelijk gevaarlijk. Ja. Maar goed, de inschatting wordt toch ook gemaakt dat mensen die niet per se iets kunnen, zoals ik, zeg ik dan maar even. Hè? Dus niet het verstand van logistiek of van waterleiding of wat dan ook. Wat er nodig is en die wel een wat groter publiek profiel hebben. Dat is gewoon te gevaarlijk om nu daar naar binnen te gaan. Ik ben er wel net voor, dus vorige zomer ben ik er geweest. Daar ben ik wel heel blij om ook, dat ik toen ben gegaan. Ja. En toen was het al eigenlijk heel erg moeilijk, de situatie. Maar natuurlijk onvergelijkbaar met nu.
Ja. En wat is jullie doel op dit moment? Wanneer hebben jullie het idee van, nou, nu is onze bijdrage ook zinvol. Dit is waar we het nu op dit moment voor doen. Want je moet natuurlijk, nou ja, ik kan me tenminste voorstellen dat je steeds realistischer probeert te zijn in wat je kunt bereiken. Wat is dat op dit moment?
Nou ja, primair ligt het natuurlijk op de humanitaire taak. Hè? Dus het team daar werkt verschrikkelijk hard, ondanks die omstandigheden, om toch die hulp te laten doorgaan. Ja. En dit weekend, terwijl er ook slecht nieuws kwam over partners die gestorven zijn door de bombardementen, kregen we bijvoorbeeld ook weer het nieuws door dat het voor het eerst weer gelukt was sinds lange tijd om vrachtwagens Noord-Gaza binnen te krijgen. Mm. En dat is idioot dat we daar blij mee moeten zijn, maar we zijn er wel blij mee, ja. Want je kan dan in ieder geval mensen helpen. Maar waar denk ik Oxfam zich onderscheidt van veel andere hulporganisaties, dat we en dus dat humanitaire werk doen, en onze positie, juist omdat we weten hoe het daar is, omdat we die oorlogsmisdaden die er plaatsvinden gewoon zien gebeuren. We zijn ook een organisatie die onze positie elders in de wereld gebruikt om de urgentie te vergroten, om onze eigen politici tot actie in ieder geval te proberen te bewegen. Dus we zijn altijd, eigenlijk vanaf de eerste dag, zijn we heel uitgesproken geweest over wat er daar gaande is.
Ja. Ja. En misschien ook voor de luisteraars die toch denken van humanitaire hulp, wat is dat dan precies? Maar dat gaat dan echt om voedselpakketten, schoon water, kan ik me voorstellen. Dat zijn echt de dingen waar jullie je nu op richten?
Ja, klopt.
Medicijnen?
Ja. Er vindt altijd in zo'n crisisgebied, of dat nou in dit geval Gaza is of in Soedan of in Oekraïne, een soort taakverdeling eigenlijk tussen humanitaire organisaties plaats. En iedereen heeft een beetje zijn specialisme. Mm. En de technische humanitaire specialiteit van Oxfam is vooral wat dan water, sanitatie en hygiëne wordt genoemd. Dus er zitten inderdaad te werken veel echte technici. Dus die zorgen dat de waterleidingen, als die beschadigd zijn of kapot gemaakt zijn door de bombardementen, dat die hersteld worden. Er worden wc's geplaatst bij vluchtelingenkampen. Dat mensen daar naar de wc kunnen of naar de douche kunnen douchen. En er wordt gezorgd voor een zeep en menstruatieproducten, dat soort zaken. Dus dat is echt de specialiteit van Oxfam. Sommige partnerorganisaties zijn dan wat meer gespecialiseerd in echte zorg of inderdaad voedsel. Ja.
Super concreet.
Ja. Ja, misschien kunnen we ook een beetje inzoomen in wat er nu aan de hand is op dit moment. Want de ontwikkelingen gaan natuurlijk ontzettend snel. Het is ook een hele complexe situatie. Maar ik kan me ook voorstellen dat niet alle luisteraars alles helemaal volgen. Dus zou jij eens een poging willen wagen om te schetsen waar we nu staan in dit conflict?
En vandaag is maandag 21 oktober dat we dit opnemen. Dat is altijd even goed om erbij te zeggen.
Goed dat je dat
weet
zegt.
Helaas nooit wat er morgen weer gebeurt.
Ja. Nee, dat is zo. Ja. Nou ja, kijk, het is al een jaar verschrikkelijk. Dus geen misverstand daarover. Ook iedere keer als er lijkt dat de toegang ietsje beter wordt. Of als er een. Nou, het is alweer heel lang geleden dat we een tijdelijk staakt het vuur hebben gehad. Of een wapenstilstand. Maar de situatie is echt verschrikkelijk dramatisch. op dit moment 90% van de bevolking is vluchteling of intern displaced, zoals dat dan heet. Omdat ze niet meer terug kunnen naar hun huis, omdat ze geordineerd worden om bepaalde gebieden te verlaten.
Is dat alleen in Gaza of ook op de Westbank bijvoorbeeld?
Nee, dat is alleen in Gaza. Dus ja. daar is de situatie zo dramatisch. Er zijn meer dan 40.000 doden inmiddels gevallen en een veelvoud daarvan aan gewonden. Op dit moment vindt er een groot offensief weer in Noord-Gaza plaats. Dus de mensen die daar zitten, die worden soms omsingeld, gebombardeerd. En honger ligt ondertussen op de loer. Het is al een paar keer opgekomen dat ook de organisatie Mondiaal die dat monitort, zeg maar het hoogste alarm heeft afgegeven. En ik vrees dat we nu opnieuw die kant op gaan. En tegelijkertijd zitten we in een wereld die op dit moment eigenlijk vooral toekijkt. Het gevoel is dat tot de Amerikaanse presidentsverkiezingen er helemaal niks gaat gebeuren. Dat maakt het wel heel erg frustrerend, moet ik zeggen.
Ja, want kun je daar eens een beetje duiding aan geven wat er nu eigenlijk wel of niet politiek gebeurt? Want daar zit ook bij mijzelf bijvoorbeeld een soort van gekmakendheid. Van ja. Hoe kan het nou dat we dit allemaal zien gebeuren en er gebeurt niks? Hoe kunnen we dit stoppen? En tegelijkertijd zeg jij eigenlijk heel cynisch, we moeten sowieso wachten tot de Amerikaanse verkiezingen
geweest
zijn.
Ik vind dat niet dat we moeten wachten, maar ik merk dat de wereldgemeenschap dat
doet. Ja, niet
dat
ik denk dat jij dat vindt, maar dat het dus gebeurt. Ja. Ja. Kun je een beetje duiding geven aan wat er nu dan vooral niet gebeurt politiek en wat er nodig zou moeten zijn om dit te doorbreken?
Ja, nou ja, kijk, wat er moet gebeuren is een staakt het vuren. En alle partijen dwingen om zo'n staakt het vuren te sluiten. En tot nu toe is inderdaad de druk, voor zover die er was, vooral van de Amerikanen gekomen. En heeft Europa achterover geleund. Ja. En dat vind ik zelf het onverteerbare, eerlijk gezegd, van de situatie. Ik denk dat wij onze invloed op het wereldtoneel niet moeten overschatten. Maar we moeten het ook niet onderschatten. En we kunnen in ieder geval niet onze verantwoordelijkheid afschuiven. Dus de druk op die partijen moet omhoog. En dat geldt natuurlijk in het bijzonder voor Israël. Hè. De druk op groepen die wij als terroristen benoemen, zoals Hamas en Hezbollah vanuit Libanon, is in principe altijd al maximaal. Hè? Want we hebben hem op de terrorisme-lijst gezet. We proberen ze op alle manieren af te snijden. Financieel, wapentoevoer, et cetera. Maar dat doen we met Israël niet. Daar gaan we door met steun, zowel politiek, economisch en militair. En als je wil dat er een gedragswijziging plaatsvindt, dan moet je die druk opvoeren. Noem het sancties of noem het stopzetten, dat maakt me allemaal niet uit. Maar die druk moet omhoog en op dit moment trekt Netanyahu zich er helemaal niets van aan. Ja. Wat was je vraag verder? Ik ben het vergeten.
Nou, ook denk ik vooral, wat is er nodig om hier een kanteling in te krijgen? Ja.
Nou ja, dat is er nodig. Ik bedoel, er gaat gewoon niks gebeuren. Israël, de hele samenleving en de extreemrechtse regering daar in het bijzonder hebben zich ingegraven. Hebben er ook belang bij dat die oorlog voortduurt en steeds weer nieuwe escalatiepunten bereikt.
Wat is dat belang?
De macht behouden. Ja. He, dus Netanyahu specifiek weet dat als hij geen premier meer is, dat hij berecht zal worden. Dan is hij zijn immuniteit kwijt. Maar breder dan dat is denk ik de hele politieke macht daar zich ervan bewust. Ja, als dit voorbij is, dan is ook de eenheid, voor zover die er nog is, in Israël weg. En zijn wij weg. En dat is natuurlijk een hele perverse prikkel om aan de macht te blijven en deze ellende te doen voortduren. Maar het maakt denk ik het besef aan deze kant groter dat het van echte druk moet komen, wil er iets gebeuren. En het verhaal wat met name premier Rutte destijds hier in Nederland hield, van ze nemen in ieder geval de telefoon nog op en als ik met Netanyahu praat, dan luistert hij wel, want wij zijn een vriend van Israël. Ja, ik mag toch hopen dat inmiddels iedereen in politieke Den Haag die naïviteit achter zich heeft gelaten en weet dat dat echt totale onzin is.
Vind je de opstelling van het kabinet nu frustrerend? Want je ziet ook wel dat Nederland toch net een wat andere positie pakt dan sommige andere Europese landen. Ja. Iets meer richting Amerika, denk ik, zou je het kunnen.
Nou, niet iets meer.
Helemaal, ja.
Nee, eigenlijk zie je al bijna een jaar dat de enige momenten dat Nederland beweegt of iets zegt of iets veroordeelt of weet ik veel wat, is tussen de 24 en de 48 uur nadat iemand in Washington dat gezegd heeft. Mm. Dus er is eigenlijk geen sprake van een onafhankelijke lijn. Nee. Toen Rutte er nog zat, had dat wellicht ook iets met zijn kandidatuur voor de NAVO te maken, dat hij zo dichtbij bleef. Maar met het nieuwe kabinet is het alleen maar erger geworden.
Precies, ik had toen verwacht, nu heeft hij die baan, nu gaan we verandering zien in de Nederlandse politiek, maar dat is totaal niet gebeurd.
Nee, maar er zit een gapend gat wat dat betreft tussen niet alleen het kabinet, maar ook de politieke leiders van de coalitiepartijen, hoe die in deze kwestie staan. En ook hun electoraat, maar vooral de brede Nederlandse samenleving. Hè. Uit alle peilingen blijkt, echt al maand na 7 oktober, dat de meeste Nederlanders een wapenstilstand wilden. En nu inmiddels een brede meerderheid die zegt, je moet die druk op Israël opvoeren, want dit is onacceptabel. Ja. Maar het lijkt op dit moment geen enkel effect te hebben op de politieke elite, om toch dan die term maar even te gebruiken hier in Nederland.
Ja, en heb je dan ook gesprekken met de politiek leiders bijvoorbeeld? Of met bewindspersonen die hier verantwoordelijk voor zijn?
Nou, we hebben dat met het vorige kabinet wel met enige regelmaat gedaan. Toen kwamen we met een groep grote humanitaire organisaties, ik denk eens in de 2 maanden of zo, bij Rutte in het torentje om met hem te praten en hem ervan te overtuigen dat hij meer moest doen. Hem ook, zeg maar, om hulp te vragen om onze organisaties ter plekke die toegang te geven of de veiligheid te geven die zij nodig hebben om hun werk te doen. Nou, dat waren al hele moeilijke gesprekken. En ergens in het voorjaar heb ik op een gegeven moment zelf geconcludeerd, ik wil dit niet meer.
Waarom dan?
Nou, omdat hij ook zelfs terugkwam op dingen die we eerder wel uitgesproken hadden. Hè. Dus bijvoorbeeld de beroemde rode lijn voor een aanval op Rafah. Ja. Waarvan hij zelf toen een soort stoer statement deed van dat is een no-go en don't do it en weet ik wat allemaal. Maar toen het gebeurde, krabbelde hij weer terug. En was het of dit nou wel een rode lijn is of niet. Ja, toen heb ik het wel gewoon direct hoor tegen hem ook gezegd van ja, voor mij hoeft het niet meer op deze manier. Wat iets heel geks is om tegen de minister-president van je eigen land te zeggen. Maar ja, zo voelde het wel. En met de nieuwe Nederlandse regering moet ik zeggen, weet ik het niet zo goed. Ik bedoel, Schoof zit hier totaal niet in, volgens mij. En dan zou je alleen nog aan de minister van Buitenlandse Zaken kunnen denken. Maar dat gesprek is nog niet op gang gekomen.
Nee, ze zijn ook zo druk met zichzelf en met elkaar bezig,
dat
toch?
Is zeker waar, ja.
Ja. Je had het net eigenlijk over dat gat wat er is nu tussen het kabinet en dan de regeringspartijen. En dan eigenlijk wat de opvatting is van de samenleving. Wat blijkt uit de peilingen dat daar grote gaten tussen zitten. Wat zie jij daarvoor als verklaring? Kan je dat handelen van het kabinet wat dat betreft verklaren? Of heb jij ook elke dag zoiets van, waar zitten we naar te kijken?
Ja, vooral dat laatste. Kijk, je kunt natuurlijk allerlei verklaringen erbij halen van de PVV en van Wilders in het bijzonder. Weten we dat hij zo'n beetje één op één met Israël is, daar een tijd gewoond heeft in een kibbutz op de bezette westelijke Jordaanoever. Maar vooral bij partijen als NSC en VVD, waar je toch in het verleden in ieder geval enige redelijkheid zag, ja, mis ik dat totaal. Precies wat je zegt, denk ik inderdaad, waar zitten we naar te kijken? Dus het is ongelooflijk. En ik hoop elke keer maar dat er ook van binnenuit die partijen iets van een tegenbeweging op gang komt. In de eerste plaats natuurlijk over de oorlog daar. Hè, maar ook wat er de weerspiegeling daarvan hier in onze samenleving. Dus de vele protesten die er geweest zijn en hoe daarover gesproken wordt. Dus de totale criminalisering van iedereen die zich uitspreekt voor een rechtvaardige oplossing eigenlijk van dit conflict. Wordt meteen in het bakje Hamas supporter gestopt.
En dat, ja, ben je meteen antisemiet?
Ja, ben je meteen antisemiet. Ja, en helaas krijg ik dat verwijt ook af en toe zelf. Maar als dat van een schreeuwer op Twitter is, vind ik dat niet zo ernstig. Maar de leider van tot voor kort de grootste partij van Nederland, de VVD, die hetzelfde doet in de Tweede Kamer, daar schrik ik echt van.
Ja. En er is veel protest nu gaande, hè, in het land. Er komen ook weer veel tegenreacties op. In hoeverre houden jullie je daar ook mee bezig? Omdat jullie, kan me voorstellen, de grootste diensten die jullie nu kunnen bewijzen is in het conflictgebied daar en niet hier. Of zie ik dat verkeerd?
Nee, ik vind dat wij hier ook een taak hebben. Okay. Dus ik vind dat we altijd, met welk onrecht er ook in de wereld speelt, of het nu om klimaatverandering of zeg maar het brede armoedevraagstuk gaat, dat wij altijd een rol in de wereld en een rol in Nederland hebben. Dus dat hebben we zeker. Die hebben we natuurlijk ook concreet gemaakt doordat we eind vorig jaar met een rechtszaak begonnen zijn tegen de Nederlandse staat. Om de export van wapens of van eigenlijk onderdelen van gevechtsvliegtuigen te stoppen vanuit het grote logistieke centrum in Woensdrecht in Nederland. Ja.
Die hebben jullie ook gewonnen, toch?
En die hebben gewonnen, ja. Zeker. Ja. Ja. Nee, dat was heel goed. En tegelijkertijd klinkt het een beetje stom, maar volstrekt logisch. Want hè, de regel is nou eenmaal, je mag geen wapens exporteren als er maar een risico bestaat dat die gebruikt worden voor mensenrechten schendingen. Nou, ja, daar hoeven we toch geen discussie meer over te voeren, denk ik. We zitten nu nog wel in een cassatieprocedure. Dus voor de Hoge Raad ligt het nu. Omdat de staat zelf in hoger beroep is gegaan. En daar hopen we voor het einde van het jaar of begin volgend jaar een uitspraak in te hebben.
En is het dan ook klaar? Is dat de laatste uitspraak?
Dat is de laatste instantie, ja. Ja. En tot die tijd geldt sowieso dat exportverbod geldt. Dus in zekere zin prima als de Hoge Raad er even de tijd voor neemt. En tegelijkertijd hoop ik wel dat die uitspraak snel komt en helder is. Want ik denk dat dat soort correcties op het eigenlijk niet legitieme of niet legale en zeker niet morele beleid van de Nederlandse regering op dit terrein is wel heel hard nodig. Ja. En een einduitspraak van de Hoge Raad is dan ook de einduitspraak. Dus daar zullen ze dan iets mee moeten doen.
Ja.
Maar goed, ook bij de protestbeweging zijn wij af en toe betrokken. Maar dat is natuurlijk wel een heel pluriform geheel. Het zijn allemaal verschillende groepen, heel erg grassroots. Soms vanuit meer de wat oudere NGO's.
Ja, en de ene ook radicaler dan de ander.
En de ene radicaler dan de ander. Soms is ook zoeken waar voel je je thuis bij.
Ja.
Ik kijk wel met enige jaloezie. Wat dat betreft naar onze buurlanden bijvoorbeeld. Hè. Dus afgelopen weekend was in Brussel 70.000 mensen de straat op. Van allerlei achtergronden en van allerlei organisaties bij elkaar. Heel krachtig signaal. In Londen is het bijna elke week of om de week dat daar honderdduizenden mensen de straat op gaan. En ik vind het jammer dat in Nederland nog niet gelukt is. Nee. Deels omdat dus mensen eigenlijk een tegenstelling proberen te creëren binnen die groep, waardoor andere mensen misschien ook weer terughoudend zijn om naar zo'n manifestatie toe te gaan. Dus het is een zoektocht. Hoe kunnen we nou die stem eigenlijk van de meerderheid, want dat is het, toch zichtbaar maken, zodat de politiek hem ook voelt. En daar vind ik dat we eigenlijk tot nu toe te weinig in geslaagd zijn met elkaar.
Ja. Hoe komt dat dan? Volgens mij ook als ik gewoon in mijn eigen omgeving kijk, dit conflict houdt iedereen bezig en ook op een emotioneel niveau. Ja. En vaak heb je toch ook emoties nodig om die straten vol te krijgen en toch lukt het dan niet.
Nou, ik denk dat dat deels dus te maken heeft met hoe, en dan simplificeer ik een beetje, maar hoe rechts er toch in geslaagd is om deze protesten, die ongelooflijk vreedzaam zijn over het algemeen, meestal ook volstrekt legitieme eisen die er gesteld worden, hoe rechts er toch in geslaagd is om het in een bepaald hoekje te drukken.
Ja.
En daar gaat een deel van de media ook in mee. En daardoor merk ik ook in mijn eigen omgeving, vinden sommige mensen het soms ook moeilijker of spannender om er zelf aan deel te nemen. Dat ze toch denken, word ik straks ook in dat hoekje geduwd. Hè? Ik zei al, ik ben het wel een beetje gewend om het een en ander naar mijn hoofd te krijgen. Ik ben die Rubicon lang genoeg overgestoken, zeg maar. Maar voor sommige mensen is dat spannend. En dus moeten we volgens mij op zoek. Hè? Ik bedoel, het liefst zou ik morgen 100.000 mensen de straat opbrengen. Maar misschien moeten we samen op zoek naar iets anders.
Ja, naar andere framing. Volgens mij hebben we gewoon last ook van die rechtse frames. En voelen mensen daardoor ook zich minder uitgenodigd. Ja. Omdat ze bang zijn om in het hoekje antisemitisch te komen of te radicaal. Ja.
Frame. En dus misschien moet je ook even een andere vorm gaan zoeken. We hebben hier intern ook veel gesprekken en discussies over, van hoe je erop moet reageren. En daar in die gedachtvorm begrijpen we dan soms ook wel terug op, zeg maar, de meest succesvolle protestbewegingen uit onze Nederlandse geschiedenis. En degene die ik weliswaar heel jong nog me herinner is die tegen de plaatsing van kruisraketten in de jaren 80. En toen werd er iets op touw gezet, dat heet het volkspetitionement. Klinkt heel chic en historisch of zo. Het was gewoon een hele grote petitie. Maar dat was denk ik wel onder eenzelfde gesternte. Dus je had toen mensen die heel activistisch tegen de plaatsing van kernwapens waren, zich vastketende aan de lucht, de vliegtuigbasis in Volkel. En anderszins daarbij betrokken waren. En een grote groep Nederlanders die misschien niet per se dat wilde of durfde. Ja. Of zich daarbij thuis voelde. Maar toen hen gewoon de vraag gesteld werd, hoe sta je hier nu in? Ben je voor of tegen de plaatsing van deze kernwapens? 3,7 miljoen mensen die dat toen ondertekend hebben. En toen dan moest nog met een kaart. Hè? Dus kon niet
met voor als het online was geweest.
Ja, precies. Dus weet je, dat soort ideeën misschien niet precies zoals het toen ging. Maar laten we nou eens zichtbaar maken waar al die Nederlanders staan. Ja, dat zou ik wel mooi vinden. En daar kunnen wij niet alleen doen als Oxfam. Zouden we met meer groepen moeten doen.
Ja, we hadden het ook nog op weg hier naartoe erover. Dat in België is natuurlijk ook het verschil dat de regering zich daar op een hele andere manier uitspreekt. Ik vind dat echt wel jaloersmakend als ik uitingen voorbij zien komen van ministers daar. En dat is natuurlijk ook dat ook bijdraagt aan in hoeverre voelen mensen zich ook een soort van gesteund in dat het oké is om de straat op te gaan ergens voor.
Dat is echt een beetje
weg hier.
Ja, dat is zo. En je ziet dat in andere Europese landen inderdaad. Ierland, Spanje. En tegelijkertijd, de urgentie is hier dus eigenlijk groter. Hè, want de kans dat wij hier aan deze tafel de oorlog in Gaza of in Libanon kunnen stoppen is niet zo heel erg groot. Maar de kans dat wij met een hele groep Nederlanders in ieder geval de druk op onze eigen regering kunnen opvoeren, is denk ik groter en belangrijker. En dat is ook wel het sentiment dat ik bij veel mensen proef. Hè. Dus het is verdriet, woede, et cetera, over de beelden die je elke dag maar ziet. Maar daarbovenop, en mijn regering steunt dit, politiek, militair, als wij die rechtszaak niet waren begonnen. Op allerlei manieren. Dus eigenlijk in onze naam wordt dit gesteund. En volgens mij zit daar de urgentie. Dat we in eerste instantie mensen een manier moeten geven om te laten uiten, ik wil niet meer dat dit in mijn naam gebeurt. En dan hopelijk indirect neemt dan ook de druk op Israël of op alle strijdende partijen toe om die oorlog te stoppen. Maar het gaat in eerste instantie om onze regering verantwoordelijk te houden voor de steun die zij nog altijd geven. Ja.
En welke rol speelt de linkse politiek daar dan in? Want als we kijken bijvoorbeeld ook naar onze eigen partij, GroenLinks PvdA, is dit ook een ingewikkeld onderwerp geworden. En gelukkig nu weer wat minder ingewikkeld, geloof ik, dan een tijdje terug. Maar er is wel eens een soort verlamming of zo, vind ik, wat kan plaatsvinden. Waar ik zelf ook wel kritisch op ben. Hoe kijk jij ernaar? Hoe de linkse politiek zich hierin in het verweer zet?
Ja, zeker in die eerste fase toch ook wel kritisch, eerlijk gezegd. Hè? Want het kan best zijn dat dingen intern ingewikkeld liggen en dat sommige stemmen zich laten horen. Maar dit gaat om zoiets principieels. Dat je volgens mij die interne kritiek of externe kritiek gewoon op de kin moet nemen in goed Nederlands. Ja. En ik denk dat mensen gezien hebben dat in eerste instantie niet helemaal vol overtuiging gebeurde. Dat veel mensen pijn heeft gedaan. En eigenlijk, ik geloof dat het sindsdien wel beter is gegaan. En dat er ook meer gezamenlijk op wordt getrokken met verschillende linkse partijen. Ja. Scheelt natuurlijk dat je allemaal in de oppositie zit. Dus dat werkt wat makkelijker
cynisch
samen.
Cynisch genoeg helpt dat.
Cynisch genoeg helpt dat. Ik denk dat PvdA en GroenLinks nog wel wat te repareren hebben van die eerste reactie, eerlijk gezegd.
Mm. Ja. Ja. En hoe kunnen ze dit weer goed maken? Wat is nu nodig?
Nou, in ieder geval door heel erg samen op te trekken. Dus maak gebruik van die linkse samenwerking binnen de politiek. Maar ik denk ook dat de samenwerking tussen politiek en maatschappelijk middenveld in den brede, dus zowel wat meer bekende organisaties als de mijne, maar ook de grassroots organisaties, dat explicieter kan. En dat het initiatief ook wat vaker uit de politiek mag komen. Ik moet zeggen dat ik daar tot nu toe niet vreselijk veel van gemerkt heb. Dus er was wel steun en ook felicitaties toen wij die rechtszaak hadden gewonnen. Maar ja, weet je, in het parlement gaat het gewoon niet gebeuren op dit moment. Hè. Er worden hele moedige moties ingediend. Ik geloof vorige week of de week ervoor nog eentje samen, PvdA, GroenLinks en D66, die het dan weer niet gehaald heeft.
Wat was dat voor motie?
Nou, volgens mij ging het over het beschermen van VN-soldaten in Zuid-Libanon. Hè. Ja, dus zo'n motie waarvan je denkt, hoe kun je er tegen stemmen?
Ja.
Dus gewoon, het zijn gewoon VN-militairen. Natuurlijk beschermen we die.
Zou eigenlijk, gebeurt het.
Ja. Zou eigenlijk zeg maar gewoon 100% steun moeten hebben in de Tweede Kamer. Hoe gebeurt het? Maar de conclusie die je er wel aan moet verbinden is volgens mij dat het in het parlement niet gaat gebeuren. Dus eigenlijk hebben wij de politiek nodig om die maatschappelijke tegenbeweging verder te helpen organiseren.
Ja. Nou, wat... Of het nou op dit onderwerp is of andere onderwerpen. Hè, als het nou gaat over hè, de samenwerking met de vakbonden of met de milieubeweging. Mij valt wel altijd op dat de NGO's naar de politiek kijken en de politiek naar de NGO's. En dan zijn de NGO's bang om bijvoorbeeld te starten met één politieke partij. Want dan worden ze ook te politiek. En ze willen natuurlijk ook politiek neutraal blijven. En dat is heel legitiem. En aan de andere kant merk ik soms ook dan wel dat politieke partijen ook niet echt gewend zijn, hè, om goed met elkaar samen te werken. Dus dan zit je in een soort gekke padstelling. Ja. Hoe doorbreken we dit? Dat je dus niet meer naar elkaar gaat zitten kijken. Hè? Wie neemt het initiatief? Maar dat je gewoon collectief de handen ineens slaat. Want zo moeilijk kan het toch niet zijn, nee. Denk ik dan. Vooral niet als de nood zo hoog is.
Nee, en ik vind het ook niet zo moeilijk, eerlijk gezegd. Nee. Ik zit nu met jullie aan tafel en toevallig deel ik dat politieke kleurtje. Uit het verleden, maar nog steeds wel, eerlijk gezegd. Maar wij gaan eigenlijk op uitnodigingen van alle politieke partijen in. Dus als we op een SP-bijeenkomst worden uitgenodigd, dan gaan we daar naartoe. Als we bij D66 worden uitgenodigd, gaan we daar naartoe. Dus volgens mij is dat vrij simpel. Gewoon als je uitgenodigd wordt om je verhaal te vertellen en het gesprek aan te gaan, dan ga je gewoon. Hè. Dus daar moet je vooral geen onderscheid in maken. Andersom, heb je wel gelijk, denk ik. Maar dat, ook als je weer historisch kijkt, is dat eigenlijk jammer.
Ja.
He, zelfs Oxfam Novib vroeger, we zijn nu een stichting, dus we hebben gewoon een directie en een raad van toezicht. Maar vroeger waren we een vereniging en toen waren alle progressieve politieke partijen gewoon deel van van de ledenvergadering van Oxfam Novib.
Jo, ja.
Dus dat zat veel dichter.
Heel natuurlijk.
Tijden. Ja, was het tijden, mooi hè. Ja. Ja. Oh. En ook weer, als je naar die kernwapenbeweging kijkt uit de jaren 80, dat comité Kernwapens Nee, was deels waren dat NGO's zoals Pax en de vakbond zat er inderdaad ook in. Maar daar zaten ook gewoon vertegenwoordigers van politieke partijen. Dus we moeten ook een beetje van die angst af.
Ja, toch?
Als je samen maatschappelijk, jullie hebben het over de linkse beweging. Als je samen iets op gang wil brengen, ja, dan moet je ook niet zo moeilijk doen over in welk hokje je nou precies zit. Je hebt elkaar gewoon keihard nodig.
Ja.
Ik zit nog even te broeden, want ik vond je oproep net eigenlijk wel heel mooi. Of eigenlijk de kreet van we moeten weer naar een bredere beweging die zich durft uit te spreken. En we moeten ons vooral niet in een hoekje laten zetten door radicaal rechts. En ik dacht even aan de Giro 555-actie van vorige week. Ik kan me voorstellen dat dat voor jullie misschien ook wel even een afweging is geweest van hoe vliegen we dit aan, gaan we hieraan meedoen. Maar dat eigenlijk ook een soort van, ik denk wel, een mooie poging was om even weer de ogen te krijgen op jongens, wat is daar nou echt gaande? Welke hulp is er nodig? Het is verschrikkelijk. En laten we de handen ineens slaan in Nederland om daar wat aan te doen. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Over hoe jullie die Giro 555 actie zijn ingegaan?
Ja, Giro 555 is niks. Hè. Is een samenwerking tussen 10 hulporganisaties die als inderdaad een grote ramp of een grote oorlog plaatsvindt, kan besluiten om samen in actie te komen. En natuurlijk is daar heel veel over gesproken voordat het zover kwam. Maar ja, precies wat je zegt, ook daar hebben we tegen elkaar gezegd hoe we het ook doen. En daar kun je prima nog gesprekken over voeren hoor. Of bepaalde woorden anders gekozen hadden moeten worden. Of dat de nadruk nog explicieter op Gaza en Libanon had moeten liggen in plaats van die brede regionale focus. Ik vond dat op zich terechte vragen die er gesteld werden. Maar het idee dat als je er maar mee naar buiten treedt, ja, dat je hoe dan ook kritiek krijgt en die gewoon voor je rekening moet nemen, dat hadden we wel goed met elkaar doorgesproken. En daar ben ik echt wel blij om dat we dat zo gedaan hebben en het doorgezet hebben en geprobeerd hebben om het heel erg op het menselijke in te zoomen. Dus dat is een mooi voorbeeld. Tegelijkertijd zijn er wel heel veel lessen uit te trekken. Want ik ben toch ook wel persoonlijk geschrokken van de brede weerstand die het heeft opgeroepen. En dat veel minder mensen dan bij een vorige actie bijvoorbeeld zich bereid toonden om een bijdrage te leveren. Dus we hebben daar ook wel weer lessen te leren van hoe kan dat nou? Hè? Moet je niet ook misschien de kritiek uit één hoek accepteren? Dus de mensen die zeggen dat geld gaat naar Hamas en Hezbollah, ja, die krijg je altijd. Dus misschien moet je dat gewoon accepteren. En dan dus wat explicieter zijn en zeggen, nou ja, maar het gaat wel vooral om de mensen in Gaza en Libanon op het moment. Maar goed, dat zijn ook interne gesprekken en lessen en evaluaties die we nog met elkaar moeten doen. Maar het is een mooi voorbeeld. En nog breder misschien, hè, want er zit op dit moment heel veel emotie, hè, zoals jij zei, Noortje, in deze discussie. Heel veel mensen die op zoek zijn naar handelingsperspectief. Ja, behalve dat het heel verdrietig is en frustrerend en boosmakend, is het dus ook een kans voor dat grote deel van Nederland die zich wil organiseren en die zich wil uitspreken om dat te doen. Ja. En zou het een opmaat kunnen zijn om ons met z'n allen beter te organiseren als dit rechtse kabinet straks met de meest vreselijke maatregelen komt? Dan kunnen we maar beter zorgen dat we elkaar al
vinden. Kun je maar beter
voorbereid
zijn.
Ja, precies.
Ja. 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 Ja, wat mij bijvoorbeeld opviel is dat er geloof ik best wel veel kerkelijke organisaties ook waren aangesloten of hadden bijgedragen aan Giro 555. En dat was nou typisch een hoek waarvan ik denk van ja, dat zijn normaal wel mensen die opstaan, maar die misschien nu net in de categorie zitten van, nou, de groep die we net benoemden van heel gepolariseerd allemaal, ik hou wel even mijn mond. En dat dit juist een moment was voor hen ook om te zeggen van ja, maar het is daar verschrikkelijk en we moeten opkomen voor die mensen en dat gaan we dus nu bij deze doen. Dus dat vond ik denk ik wel goed uiteindelijk aan de Giro 55 actie.
Ja. Wat kunnen we de komende tijd nog verwachten van jullie en dan ook niet alleen hè, in jullie werk, want jullie blijven gewoon doorgaan, maar ook hier, zeg maar, de boodschappen ook voor de Nederlanders die zitten te luisteren. Wat kunnen we van jullie misschien verwachten, zodat we met z'n allen straks op het Malieveld staan, bijvoorbeeld?
Ja, bijvoorbeeld. Nou, ik denk dat we dat niet alleen hier bij Oxfam moeten verzinnen. Dus, hè. Dus we hebben sinds vorig jaar een aantal initiatieven ondernomen, hè, van gesprekken met de premier tot de rechtszaak, tot petities die we georganiseerd hebben. Maar deels begint het een beetje bot te raken. En deels denk ik dat het juist belangrijk is, een beetje zoals bij Giro 555, maar dan nog veel breder, dat het niet meer een boodschap van één organisatie of een paar organisaties wordt, maar dat we echt de handen ineen slaan. En ja, ik hoop wel dat dat snel lukt ook. Hè? Ja. Want we kunnen wat dat betreft ook niet zoveel tijd verliezen.
Nee. En wordt eraan gewerkt achter de schermen? Aan zo'n groot monsterverbond?
In ieder geval hier. Ja. We moeten dan ook echt wel het samen doen. Dus we moeten niet hier een heel design maken en dan zeggen, zet hier nog even je naam neer.
Precies. Nee,
dat moet je ook wel
niet
echt samen doen. En in dit geval is die rol van de grassroots initiatieven ook wel heel belangrijk. Hè. We moeten ook wel erkennen dat de mensen die de sit-ins op de stations hebben georganiseerd, of allerlei andere acties hebben georganiseerd, dat ze daarmee heel veel lef hebben getoond. En ik vind ook wel dat zij het recht hebben om goed meegenomen te worden, goed gehoord te worden in hoe we iets gemeenschappelijk zouden kunnen doen. Dat is ook wel echt een filosofie die we vanuit Oxfam in ieder geval heel erg aanhangen. Hè? Dat je enerzijds moeten wij onze naam, ons netwerk, onze geschiedenis, onze toegang tot bepaalde fora, hè, tot de Veiligheidsraad van de Verenigde Verenigde Naties aan toe schaamteloos gebruiken om boodschappen over te brengen, om druk op te voeren. En tegelijkertijd moeten wij juist niet activisten, of dat nou in Nederland is of elders, zeg maar, van het podium afdrukken. Het is ook, ja. het is ook hun strijd.
Ja. Ja. We hadden een paar weken geleden een gesprek met Chris Julien van Extinction Rebellion. En toen ging het ook heel even over de vraag, hè, vanuit hen, van moet de klimaatbeweging zich nou ook hier, hè, voor in de strijd werpen? En in de zomer vorig jaar was het, geloof ik, had je grote klimaatmars en werd de milieubeweging ook helemaal uit elkaar eigenlijk gespat toen Greta Thunberg en anderen op het podium zich ook hierover uitspraken. Hoe kijk jij daarnaar? Want het moeten ook jullie partnerorganisaties zijn, hè? Net als iedereen, om massa in ieder geval te kunnen krijgen. En tegelijkertijd zie je juist, nou ja, dat dit soort bewegingen zich ook weer laten verdelen. Wat is jouw kijk hierop?
Mijn kijk is dat we elkaar een beetje heel moeten laten.
Ja.
He, dus wij zijn ook als Oxfam onderdeel van die klimaatcrisiscoalitie. Dus die de klimaatmarsen nu een paar keer georganiseerd hebben.
Klimaatrechtvaardigheid is ook een van jullie
speerpunten.
Zeker,
ja, absoluut. Ja. Ja. Ja, ook wederom binnenlands en in onze internationale programma's. Een heel groot programma waarin we Afrikaanse klimaatactivisten ondersteunen. Maar ja, juist vanuit de filosofie zoals ik net beschreef, hè, van gun het podium ook aan anderen, pleit ik voor een beetje ontspanning. Hè? Ja. Dus zelfs als je denkt, oh, maar nu gaat mijn kernboodschap net een beetje ten onder hieraan. Nou en? Ja. Daar kan toch naast elkaar staan? Dus ik vind niet dat de hele klimaatbeweging nu al het andere werk moet laten vallen en alleen maar op Gaza-campagne moet voeren. Maar gun dat platform ook aan die stem. Ja. En dat is ook wel wat ik en mijn collega's in de gesprekken met de andere organisaties uit die klimaatcoalitie wel hebben proberen over te brengen.
Ja, mooi. En voor de luisteraars thuis, wat behalve protesteren, petities tekenen, wat kunnen we doen?
Ja, nou ja, heel simpel, maar blijf je uitspreken. Hè. Het ergste is als je zelf gefrustreerd bent, en dat ben ik ook af en toe, dat tot apathie leidt. En als we ons niet meer laten horen, als we niet meer de ernst van het drama zien, om het simpel te zeggen, als we onze politici hiermee weg laten komen, dan hebben we pas echt een nederlaag geleden. Dus zoek het in het kleine. Dus wat je in je omgeving kan doen, wat je op sociale media kan doen. Als je inderdaad wat geld kan missen, kijk welke initiatieven je wilt ondersteunen. Gebruik je eigen creativiteit. Een van de mooiste acties, ik denk dat van Plant een Olijfboom is die schoentjesactie. Dus waar ze op pleinen in steden in Nederland schoentjes zetten als symbool voor het aantal kinderen dat inmiddels gedood is in deze oorlog. Maar het kan op allerlei manieren. Zoek naar de manier die bij jou past, maar wees niet stil.
Ja, mooi.
Mooi. Lijkt me ook een mooie afsluiting van deze aflevering.
Mag ik nog één laatste vraag stellen voordat je
afrondt? Ja. Ik kijk naar de klok, het kan nog net.
Het is een kleine vraag. Wij zijn vorige week namelijk een playlist gestart met protestliederen. Gewoon geëngageerde muziek. Heb je een luistertip? Want dan voegen we hem toe aan onze linkse revolte playlist op Spotify.
Ik weet niet wat er al op staat natuurlijk.
Van alles. Maar wat is die van jou?
Jeetje. In dit thema... Mag ik er twee doen?
Jij mag er twee, vooruit.
In dit thema is het liedje wat Macklemore gemaakt heeft. Hinds Hall is wel... is echt kippenvel, vind ik. Hè. Dus Hint is het meisje die in een auto zat, haar hele familie om zich heen doodgeschoten zag en ambulance belde. En dat heeft uren geduurd en uiteindelijk is ze dood gevonden. Waarschijnlijk door een tank letterlijk omver geblazen. En daar zijn die Amerikaanse protesten zijn daarmee begonnen. Hè. Dus ze hebben de universiteitshol, hebben ze Hints Hall genoemd. En daar gaat het liedje over. Maar hij zegt in dat liedje alles wat ik in mijn hart voel. En wat ik misschien net niet in die scherpte in het publieke debat kan zeggen. En dan ja, toch een klassieker meer. De ultieme veranderingslied is toch Change is Gonna Come. Ja. Wat is het? Sam Cooke of weet ik veel wie. Er zijn verschillende versies van. Maar dat is wel voor mij ook waar deze organisatie om gaat. Ja. Ja, dus elke verandering begint klein, maar het kan.
Ja, er is toch nog hoop.
Ja, er is hoop.
Ja, ja. Mooi. Dankjewel.
Ja, en heel goed dat je deze vraag nog stelde. Dat lijkt me echt...
komen ze nou erop?
Ja,
zeker.
Nou, dat vind ik dan wel weer cool.
We sturen je de Spotify-lijst door. En ook voor de luisteraars kun je hem vinden op Spotify. Hoe heet het? De Linkse Revolte playlist. Ja. We voegen hem in de show notes toe. Nou, heel erg bedankt voor dit gesprek, Michiel. En volgende week is er weer een nieuwe aflevering van de Linkse Revolte. En je kunt natuurlijk meepraten via vriendvandeshow.nl/delinksrevolte of op YouTube, TikTok of Instagram. En heb je nou een hartekreet of een take die je ons wil meegeven, dan kun je ook mailen naar hrodeburg@groenlinks.nl. Dat is het e-mailadres van Hans. Of naar mij, dat is jholman@wbs.nl. Tot volgende week.
Tot dan.
Ciao. All you bad folks, you must go.